onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 22. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 22e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89e psalm, Na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk vers 63 tot en met het 23e hoofdstuk vers 12. We noemden nu Lucas 22 vers 63 tot en met 23 vers 12.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En ze zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel Lucas 23, de versen 8 tot en met 12, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Gaan we nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Dewijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij die belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Visser, moeder Visser? Geliefde ouders, opnieuw heeft de Heere een pand aan jullie toebetrouwd. Dat is een rijke gave, maar ook een grote verantwoordelijkheid. En ik hoop dat jullie veel de knieën mogen buigen voor jezelf en voor je kinderen. De Heere wil gebeden zijn om wonderen. Als we in verwachting mogen zijn, dan bidden we als het goed is, dat alles goed mag blijven gaan en dat de Heere te zijner tijd nieuw leven geeft en leven spaart. En het is een wonder als dat gebeurd is. Maar een nog groter wonder is wat we gelezen hebben uit het doopsformulier. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat wil de Heere werken. Hij wil de duivel van de troon stoten, ook in het hart van jullie kinderen. Hij wil zelf koning worden in het binnenste. Dat is een wonder dat de zaligmaker werkt. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij werkt, ook nu nog. Want de zon en de maan staan nog aan de hemel. Daar moet ik ook zo vaak aan denken, bijzonder als het sacrament van de heilige doop wordt bediend. En dat wil zeggen dat de Heere daarmee onderstreept: ik ga door met mijn werk. En ik hoop dat niet alleen in jullie gezin, maar in heel de gemeente dat wonder gebeuren mag, als het nog niet heeft plaatsgevonden, dat de duivel in hart en leven van de troon wordt gestoten en dat Christus koning wordt. Als dat gebeurt, op het gebed, op de opvoeding, door de prediking, dan zijn we werkelijk veilig, wat er ook gebeurt in dit leven. Ook al zou weer ook oorlog komen, we weten dat niet. Maar dan mogen we ons toevertrouwen aan die God, die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan, wil en zal geven. Want dan geldt, al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart, nochtans is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Gaan we nu zingen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen we staande zingen, derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. Thank you. Gerrit Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 38, het 12e vers, zij die mijn dood bejagen, het 13e vers, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken als een dove die niet hoort, en het 14e vers, ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen, wat men zegt, kwaad of goed. En wat er verder volgt uit de versen 12, 13 en 14 van de 38e psalm, aan het einde van de dienst heeft u gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, voor het Sanhedrin werd Christus gesteld om beoordeeld te worden. En hij werd veroordeeld op de beschuldiging van godslastering. En dan gaan ze met hem naar Pilatus. En dan wordt die beschuldiging niet herhaald. Dan komt daar een hele andere beschuldiging. Dan komt daar de beschuldiging van ongehoorzaamheid aan de keizer. Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. Ze konden beter weten. Want jullie kennen die geschiedenis denk ik ook wel, jongens en meisjes. Er wordt een strikvraag aan de zaligmaker gesteld. Mogen we nu belasting betalen aan de keizer of niet? En wat doet de Heere Jezus dan? Dan laat hij een munt halen waarop de beeltenis van de keizer staat. Wiens afbeelding staat daarop? Ja, die van de keizer. En dan zegt de Heere Jezus, geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt. Dus die strikvraag, daar bereikten ze het doel niet mee. Want diegenen die de strikvraag stelden, die dachten, ja, als de Heer Jezus zegt, het mag niet, je mag geen belasting betalen, dan begaat hij een overtreding tegen de Romeinen die het voor het zeggen hebben, tegen de keizer, die ook hier zijn heerschappij heeft. En als hij zegt, je mag het wel betalen, dan zal hij zijn aanzien bij het volk verliezen. Maar de Heer doorziet dat. Hij weet wat hen drijft om deze vraag te stellen. En daarom deze handelwijze. Laat mij die munt maar zien. Daar staat de beeltenis van de keizer op. En dan mag je dus, dan moet je zelfs belasting betalen. En dat wisten die leidslieden dat het gebeurd was. En toch beschuldigen zij hem ervan dat hij gevaarlijk is voor de Romeinse overheid. We lezen dat in Lucas 23, vers 2. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt aan de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is, een concurrent voor de keizer, zouden we dus kunnen zeggen. En Pilatus vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En dan geeft hij als antwoord, gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. Maar dan houden ze toch aan. Ze hielden te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk. Lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Galilea. Als Pilatus die naam hoort, dan valt hem een gedachte in. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, daar had je koning Herodes in Galilea, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was gekomen vanwege het Pascha. En zo komt Jezus nu voor Herodes te staan. Jezus voor Herodes. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verheuging. Ten tweede, teleurstelling. En ten derde, bespotting. Jezus voor Herodes, in de eerste plaats verheuging. Ten tweede, teleurstelling. En ten derde, bespotting. En als Herodes Jezus zag, Herodes, hij is de zoon van de kindermoordenaar, die in en rond Bethlehem zoveel jonge kinderen had laten ombrengen. Zijn vader had dus bloed aan zijn handen. Maar deze Herodes ook, heeft ook bloed aan zijn handen. Wie had hij laten doden? Weet jullie dat, jongens en meisjes? Dat was Johannes de Doper. En hoe kwam dat? Johannes de Doper had hem gewaarschuwd voor de zonde. En uit het Grieks blijkt dat Johannes dat telkens opnieuw heeft gedaan, niet maar één keertje zo terloops, maar getrouw, liefdevol, ernstig gewaarschuwd. Doen we dat ook, geliefde ouders, bij onze kinderen? Of hebben we misschien een Eli-houding, dat zou kunnen? Johannes, getrouw in het waarschuwen. En welke zonde noemde hij wel heel concreet? Wel, deze Herodes had zijn eigen vrouw weggestuurd en hij leefde met de vrouw van zijn halfbroer. Grove overtreding van het zevende gebod. En die waarschuwing stond hem niet aan en zijn vrouw nog minder, althans die vrouw met wie hij samenleefde. En Johannes werd in de gevangenis gesloten. Hij durfde hem niet te doden. Want Johannes had groot aanzien bij het volk. En dan breekt zijn verjaardag aan. En op die verjaardag danst het dochtertje van de vrouw van zijn halfbroer. En dan vraagt hij wat zij wil hebben. En haar moeder had tevoren haar gezegd wat ze zou moeten vragen. Het hoofd van Johannes de Doper in een schotel. En dat gebeurde. Johannes de Doper werd gedood. Bloed aan zijn handen. En nu is het zo dat koning Herodes toch nog wel wat last had van zijn geweten. We lezen dat in Lucas 9, vanaf het zevende vers. En Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die van hem, dat is van Jezus, geschieden. En was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan. Johannes de Doper, die hij had laten doden. Van de doden opgestaan, zou dat niet gevaarlijk voor hem kunnen worden? En van sommigen dat Elia verschenen was. En van anderen dat een profeet van de ouden was opgestaan. En Herodes zeide, Johannes heb ik onthoofd. Wie is nu deze, van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien en zocht. Dat staat in een werkwoordsvorm dat ook betekent, dat wilde hij voortdurend. Want hij wilde er zeker van zijn dat Johannes de Doper niet uit de doden was opgestaan. En als Jezus dan bij hem komt, dan is hij verheugd. Als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Nu zal het duidelijk worden wie hij is. En nu zal ik misschien een bijzonder wonderteken van hem gaan zien. Verblijd. Het is een zondige blijdschap. Geen blijdschap van een verloren zondaar die het behoud zoekt en vindt in de zaligmaker. Want we lezen er niets van dat deze Herodes eerlijk gaat belijden wat hij gedaan heeft en smeekt om vergeving. Hij belijdt niet eerlijk tegenover de zaligmaker dat de Johannes de Doper onthoofd heeft en dat hij het zevende gebod overtreedt door met de vrouw van zijn halfbroer te leven. Nee, en daarom geen echte blijdschap in het hart van koning Herodes. Hoe is dat bij ons, geliefde gemeente? Kennen wij die blijdschap waar de psalmdichter van zingt? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat we blij zijn naar de kerk te kunnen gaan. Er zijn zo lange tijd beperkingen geweest. En nu zijn vrijwel alle beperkingen opgeheven. Leefde het in ons hart. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Merk onze kinderen dat, geliefde ouders. Dat we als vader en moeder blij zijn, dankbaar zijn, verwonderd zijn. Dat we weer naar de kerk kunnen gaan. Er was ook blijdschap in het hart van Maria over de zaligmaker. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat lezen we in de lofzang van Maria. Dat is nou de ware blijdschap. Ook haar verlosser, haar zaligmaker. Hoe is dat bij mij, bij u, bij jullie? Mag dat ook al gelden? Zij was een verloren zondaar. Met al onze schuld en ongerechtigheid. Getrokken door de Vader, uitgedreven naar de Zoon van God. Om het alleen van Hem te verwachten. En hebben we Hem mogen zien, anders dan Herodes, mogen zien in het gewaad van de Heilige Schrift. Juist in deze lijdenstijd, dat wij die lijdende borg en zaligmaker mogen zien in zijn liefde. Daar had Herodes geen enkel begrip van. Maar dat is nou het wonder voor allen die de Heere mogen vrezen. Die koning in zijn schoonheid te mogen zien, waar de bruid het van zegt, mijn liefste is blank en rood. Blank, zonder enige zonde, zonder enige overtreding. Volkomen gehoorzaam onder alle omstandigheden aan de wil en de wet van God. In plaats van ongehoorzamen, in plaats van mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn, zoals we dat gehoord hebben uit het doopsformulier. En rood. Hij vergiet zijn bloed. Dat zien we toch bij die lijdende borg. Hij stort zijn bloed tot een volkomen verzoening van al de zonden van die ontelbare menigte die zalig worden voor Maria. Voor wie dan ook in de Bijbel die echt door genade naar Gods welbehagen de Heere mag liefhebben, dienen, vrezen en gehoorzamen. En als Herodes Jezus zag. Als u de lijdensgeschiedenis leest in de Bijbel, ziet u dan die zaligmaker? Ziet u dan zijn onbegrijpelijk grote liefde? Ja, als de Heere geloofsogen geeft, dan wordt hij gezien. Dan zie je niet alleen dat je zelf reddeloos verloren bent. Dan zie je niet alleen dat je de geslagen breuk nooit meer kunt helen. En dat de kloof die er gekomen is nooit meer vanuit de mens overbrugd kan worden. Maar dan zie je dat Christus is gekomen. Die de weg, de waarheid en het leven is. Wat geeft dat een wonderlijke vreugde in het hart. Vreugde dat er verlossing is, dat er ontkoming is. En dat is dan geen oppervlakkige vreugde, ook dat zou nog kunnen. We lezen dat in de gelijkenis van de zaaier. Daar waar het zaad valt op zijn achtige plaatsen, dan groeit dat onmiddellijk en heel erg hard. Maar dan is er geen diepte van aarde, er is onmiddellijk blijdschap. Maar je leest niet van het werk in de diepte. Het roepen uit de diepte van schuld, verslagenheid en verlorenheid wordt gemist. Een oppervlakkige vreugde over de verlossing die er is. Mag er diepgang zijn bij ons? Hoe dieper ontdekking, hoe groter verwondering over de liefde van Christus. Maar dat niet alleen. Ook over de liefde van de Vader. We spraken erover met de ouders die juist vandaag een kleine ten doop mochten houden op de doopzitting. Als u als vader zou zien wat ze uw zoon aandoen, zou je dan niet die vijanden wegvagen? En dat heeft God de Vader nou juist niet gedaan. Hij zag alles wat ze zijn enige geboren zoon aandeden. En dat is nou de liefde van God de Vader. Dat hij zijn zoon daarvoor over had. En we lezen dat ook in de profetieën van Jesaja. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus God de Vader had daar behagen in. Dat zijn zoon deze weg ging. Ja, dat hij zelf in zijn rechtvaardigheid, in zijn toren, tegen zijn eigen zoon zich keerde. Die zoon die de menselijke natuur had aangenomen. Om in die menselijke natuur, in ziel en lichaam, voor de zonde te betalen. De toren van God te dragen. Opdat er verlossing, opdat er zaligheid zou zijn. O geliefde gemeente, wat is er veel stof tot verwondering in de lijdenstijd. Over de onbegrijpelijk grote liefde van God de Vader. Denk aan Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een eeuwige onbegrijpelijke liefde ook van de zoon. Want hij wist van eeuwigheid wat er allemaal gebeuren zou. Het was niet zwaarder dan dat hij in de eeuwigheid wist. En hij heeft dat alles gewillig gedragen. De beker van Gods toorn niet weggestoten, maar aan de mond gezet om die leeg te drinken tot de laatste druppel toe. Wat een verheuging is er dan in het hart als je daarop mag zien. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien. Al heel lang had hij die begeerte, ik heb het u voorgelezen, toen dat gerucht ging over alles wat de Heere Jezus deed, zou Johannes de Doper opgestaan zijn en daarom wilde hij hem zien, omdat hij veel van hem hoorde. Dat mogen wij veel van hem horen. De wonderen die hij gedaan heeft, zieken die hij genezen heeft, doden levend gemaakt, zondaren bekeerd, verlost uit de klauwen van de duivel en aan de Heere en zijn dienst verbonden. Als we dat horen, geliefde gemeente, geeft dat dan geen hoop en verwachting? Drijft dat dan niet uit om als vader en moeder de knieën te buigen? Heere, er staan nou zoveel wonderen in uw woord opgetekend. Werk ook wonderen in het hart van mijn kind of van mijn kinderen. En ik heb het aangehaald in het gebed, als we geen kinderen hebben, dat dan de kinderen van de gemeente ook onze kinderen mogen zijn. En dat we voor hen mogen bidden en mogen smeken: uw koninkrijk komen. De Heere is de God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. En hoopte enig teken te zien, dat van hem gedaan zou worden. Ja, dat loopt uit op een teleurstelling. Hij wil iets heel bijzonders zien. Hij heeft er al van gehoord, maar dat nog nooit met eigen ogen gezien. Een teken. Simeon heeft er ook van gesproken. Deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken. Heb je datzelfde woord? Tot een teken dat weersproken zal worden. Datgene wat de Heere Jezus zou leren. Het zou door het midden van de Joden verworpen worden. Immers de Joden een ergernis. Zij verwachten geen leidende Messias, maar zij verwachten een koning die de Romeinen uit het land zou verdrijven. En de Grieken een dwaasheid. Ja, de heidenen, die konden het ook niet bevatten dat door de kruisdood van de zaligmaker er leven en zaligheid zou zijn voor zondaren. Een teken dat weersproken zal worden. Tot een val van velen, een val. Zich aan hem stoten, zich aan hem ergeren. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Daar hebt u het. Juist zij die de Bijbel goed kenden, zouden we zeggen, hebben zich niet aan de zaligmaker onderworpen, hem verworpen, zich tegen hem gesteld. En hoe is het nou bij ons? Hebben wij ons behoud en zaligheid als een schuldige wetsovertreder leren zoeken en vinden in de zaligmaker? Schuiling mogen zoeken en vinden achter zijn bloed, een teken. En de Heere geeft hier geen teken, heeft ook al eerder geweigerd. En dan zegt hij tot de leidslieden: u zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. Wat zou de Heer daarmee bedoeld hebben, jongens en meisjes, dat teken van Jona? Wel, dat teken van Jona wil zeggen. Jona was 3 dagen, 3 nachten in het ingewand van de vis geweest. En dat wijst op de opstanding van Christus. Christus zal ten derde dagen opstaan uit de doden. Dat teken zullen zij krijgen. Maar Herodes krijgt niet een heel bijzonder wonderwerk, waarover hij zich dan zal vermaken en verblijden dat hij dat zou mogen zien. Hij hoopte dat wel, maar het werd hem geweigerd. En hij vraagde hem met vele woorden, vers 9, doch hij antwoordde hem niets. Teleurstelling. Herodes had de zaligmaker niet nodig leren krijgen als een veroordelenswaardige zondaar, als een desdoodschuldige zondaar. Hij wilde als het ware een heel bijzonder wonder zien, en dat gebeurde niet. Had wel enig besef van het kwade, maar zaligmakende overtuiging had hij niet. En dat werkte, Heere. Zaligmakende overtuiging van zonde en schuld om als een verlorene tot de grote behouder des levens uit te gaan. En uit hem te ontvangen wat hij verdient, heeft vergeving. En uiteindelijk de volkomen zaligheid. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. Dus ze gingen door. Ook hun ogen waren niet geopend. En we weten niet wat er later is gebeurd. En wie er van de leidslieden, van de geestelijke leidslieden, bekeerd zijn geworden op de Pinksterdag. Maar voor de Heere is niets te wonderlijk. Hier blijvende, groeiende vijandschap. En dat komt uit in bespotting. Dat is onze laatste gedachte. En Herodes, met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Bespotting, beschimping. En we gaan daarvan zingen. Het vijfde vers van Psalm 69. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken de rechters zelfs. Doe niet aan klappen, laken klappen, dat is roddelen, kwade dingen vertellen. En laken, dan moeten we denken aan laakbaar gedrag, afkeurenswaardige dingen vertellen. Vijfde vers van Psalm 69. Spot, hoon en smaad, dat is de zaligmaker overkomen. Ik geef mijn rug, degene die mij slaan, vorige week mogen overdenken. En mijn wangen, die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. En we lezen het ook in het 63e vers van Lucas 22. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En dat woordje sloegen kan ook vertaald worden door geeselen. Hij werd niet ontzien. Hij kon ook niet ontzien worden. Want in dat lijden betaalde hij voor zonden en ongerechtigheden. Hij moest en wilde die weg gaan. Herodes en zijn krijgslieden, zijn soldaten, hem veracht en bespot hebbende. Dat is wat. Eerst was Herodes zeer verheugd om de zaligmaker te zien. En als de zaligmaker geen bijzonder wonderteken doet, dan gaat hij hem samen met de soldaten bespotten en verachten. In dat woordje verachten, dat komen we eigenlijk ook tegen bij de fariseeën. Die verachten de tollenaren en de zondaren. Ze achten dat zij niets waren, geen enkele betekenis hadden. Daar moest je maar ver vandaan blijven. Dat waren zulke grote wetsovertreders. Een grote afstand tussen de fariseer en de tollenaar. En hier als het ware diezelfde afstand tussen Herodes en de zaligmaker, Jezus. Bij wie alleen zaligheid te vinden is. En bespotting, allerlei verachtelijke dingen, zullen hem toegeroepen zijn. Geen enkele eerbied voor hem. En als toppunt van die bespotting wordt hem een koningsmantel omgedaan. Een blinkend kleed staat hier. En zo zendt hij hem terug tot Pilatus. Maar ook wel met de boodschap erbij dat ook Herodes geen doodsschuld in hem heeft aangetroffen. We lezen dat in vers 15 van Lucas 23. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Daarin zijn Herodes en Pilatus het eens met elkaar. Daarom staat er ook, en op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Eens, eigenlijk in het niet willen buigen voor de zaligmaker. Eigen positie niet prijs willen geven. Met wie zijn wij het eens? Wat zou het ontzettend zijn als dat zou zijn met mensen die werelds leven, die de kinderlijke vrezen Gods missen, die de zaligmaker niet kennen met hun hart. Dan zal de zaligmaker eenmaal wederkomen in blinkende, schitterende heerlijkheid. Daar zien we iets van in deze witte koningsmantel. Al wordt dat spotten bedoeld, daar ligt wel een grote betekenis in. En dan denken we aan de verheerlijking op de berg. Daar schitterde de heerlijkheid van Christus. En denk aan de verschijning van Christus op Patmos aan Johannes. Daar schitterde en blonk ook zijn heerlijke majesteit. En zo zal het ook zijn op de dag van de wederkomst. En wat zal het dan ontzettend zijn als we een vijand van God en Christus zijn gebleven. Daar hoef je geen Herodes voor te zijn. Dan kun je ook iemand zijn die heel veel van de Bijbel weet, fariseeën en schriftgeleerden. Zonder een nieuw hart. Zonder wedergeboorte. Zonder waarachtige bekering. Zonder het ware zaligmakende geloof. Een vijand. En geliefde gemeente. Nu wordt de zaligmaker ons getekend in zijn onbegrijpelijk grote liefde. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat heeft hij betoond tijdens zijn omwandeling op aarde. O, wat zag hij toch graag dat zondaren tot hem kwamen in hun verlorenheid en helwaardigheid. Om het alleen bij hem te zoeken, bij wie behoud en zaligheid te vinden is, want dat zou hij verwerven. En daar doet hij ook in delen. En zien wij die liefde ook niet aan het kruis. En dan denk ik aan iemand die ook een spotter was. Net als Herodes. En net als die soldaten. En net als die fariseeën. Bespottend had die moordenaar immers gesproken. Hij lasterde hem. En hij had ook nog een moord begaan. Herodes ook. Johannes de Doper gedood. En dan zien we die moordenaar dat het nog kan voor de grootste zondaar. Dus, geliefde gemeente, geloof de duivel toch niet. Die wil zeggen, het kan wel voor anderen, maar niet voor u. U hebt te veel zonde bedreven, te veel kwaad gedaan tegen beter weten in. U had toch ook de Bijbel? U wist toch wat de Heere vraagt in zijn wet? En u bent doorgegaan? Doorgegaan tot bijna aan het einde van het leven? Ja, dat gold van die moordenaar. Maar dat kan vandaag toch ook gelden? Dat we een vijand zijn gebleven tot bijna aan het uur van sterven. We kunnen er nooit minder van worden. Onze knieën te buigen voor God. Onze schuld te belijden. Dat deed die moordenaar wel. Die kreeg zijn schuld te zien. Ik hang hier rechtvaardig. Hij zegt dat zelfs tegen zijn medemoordenaar. Bij koning Herodes zien we dat niet. Hij belijdt niet tegenover de zaligmaker dat hij Johannes de Doper gedood heeft. Eigenlijk opgelucht dat Johannes de Doper niet herrezen is. En als hem een bijzonder teken wordt geweigerd, dan toont hij zijn verharding door te gaan spotten met de zaligmaker. Hem een koningsmantel om te hangen en hem zo terug te sturen naar Pilatus. Bij de Heere is veel verlossing en veel vergeving. Zie toch op de liefde van God de Vader en de liefde van God de Zoon. Ja, de liefde van de drie enige God. Dat is toch ook weer voorgelezen uit het doopsformulier. Dat de Heilige Geest woning wil maken in onbewoonbare zondaarsharten. Ja, daar zit een hele andere bewoner. Welke bewoner zit daar, jongens en meisjes, in je hart? Dat is de duivel. Daar luisteren we naar. Buig dan je knieën. Schenk mij een nieuw hart. Dat ik u mag kennen, dienen, vrezen en liefhebben. Dat ik mag gaan strijden tegen het kwade. En uit genade het goede mag doen. Ja, dat geldt ook als we al heel lang gezondigd hebben. Zelfs als we gespot hebben, dan kan het nog. We kunnen gespot hebben met het ware werk van God. En we kunnen hele zware wetsovertredingen in de uitleving bedreven hebben. Er is genade en vergeving bij de Heere te vinden. Al de zonde van die moordenaar heeft Christus op zich genomen. En het geldt niet maar enkele mensen voor wie hij dat gedaan heeft. Het geldt een ontelbare schare. En daarom, geliefde gemeente, zoek hem terwijl u nog bent in het heden der genade. Zoek toch eerst het koninkrijk van God. En dan zullen al die andere dingen toegeworpen worden. En wie door genade op het gebed heeft ondervonden dat zoekers vinders worden. Want wie zoekt, die zal vinden. En wie klopt, die zal opengedaan worden. En wie bidt, die zal ontvangen. De Heer is de hoorder en de verhoorder van het gebed. En hij wil zondaren zaligen. Waarom zou hij anders op deze aarde gekomen zijn? En waarom zou anders die moordenaar bekeerd zijn aan het kruis? Juist om de grootheid van zijn genade, liefde en ontferming te tonen. Als een aanmoediging om tot hem te gaan. Om het alleen van hem te verwachten, belijdend. Ik heb de dood verdiend. Ik heb het oordeel verdiend. Ik ben een wetsovertreder. Al de geboden van God niet gehouden. Heere, schenk mij genade. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. En dat zal de Heere ook doen. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En wie het zo van hem mag verwachten. En wie uit Christus mag ontvangen wat hij verworven heeft. Zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. Ook niet in het uur van de dood. Al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart. Psalm 73. Nochtans is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat het rijke lijdensevangelie verkondigd mocht worden. Wees er de naprediker van in de harten van jong en oud. Gedenk ons in de pas begonnen week. We worden geroepen tot arbeid, ook ambtelijke arbeid. Dat het mag zijn, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En dat we zorgen kennen met vragen over de aarde gaan. Als er onderzoeken zullen plaatsvinden, dat ook dan de verwachting alleen van u de Heere zal zijn. En als we gevaarvolle wegen zullen gaan, ook om arme vluchtelingen te helpen, wil ook dan bewaren en beveiligen. En ook als we het water op gaan, in de binnenvaart of hoe dan ook, in de visserij, wilt u bewaren, beschermen, maar wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 13e vers van Psalm 73, wie heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt uit het 13e vers van de 73e psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.